Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 42, de versen 1 en 3. Psalm 42, 1 en 3. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het derde vers, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. 1 en 3 van 42.
Thank you.
Met de Kerk van alle eeuwen gemeente willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen wij uit Psalm 111 het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Maar, s'Heeren vrees zal altoos wezen het begin der wijsheid. Wie Gods hand die doet betrachten, heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. En daarna willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt deze avond uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 50ste hoofdstuk. En we lezen het gehele hoofdstuk. Jesaja 50 is dus de schriftlezing na de belijdenis van het geloof en na het zingen van Psalm 111 vers 6. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen dus Jesaja 50. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wien ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden dat ze niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat er vis stinkt omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Opdat ik weet met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoor, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouden. De mot zal hen eten. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Die naar de stem zijns knechts hoort. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Dat hij betrouwen op de naam des Heeren. En steunen op zijn God. Zie, gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort. Wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. Hier eindigt onze schriftlezing voor deze avonddienst. Wij willen samen met de hulp van de Heere stilstaan bij het 10e vers van dit hoofdstuk, Jesaja 50 vers 10. Daar luidt het woord van de Heere en de tekst voor de prediking van deze avond. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Die naar de stem zijns knechts hoort. Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft. Dat hij betrouwen op de naam des Heeren. En steunen op zijn God. Wij willen samen het aangezicht van de Heeren zoeken in gebed. Hoe groot, hoe heilig is uw naam, Heere. De dichters en de profeten van het Oude Testament en de apostelen en de predikers van het Nieuwe Testament raken daar niet over uitgesproken of over uitgezongen. En laat dat ook weerklank mogen vinden in ons hart vanavond. Hoe heilig en hoe groot is uw naam. U hebt uw naam geopenbaard in het branden van de braambos. Ik ben heeft u gezonden. U hebt uw heerlijkheid laten zien op de berg Sinaï. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U bent aan Mozes voorbij gegaan toen hij stond in de holte van de rots. En u riep uw naam uit, Heere, Heere der Heerscharen. God, barmhartig, langmoedig, groot van goedertierenheid. Zo is uw naam. En die naam hebt u op een bijzondere wijze uitgespeld toen het kind dat in de kribbe gelegd was een naam kreeg. Naar het bevel van u. En gij zult zijn naam heten Jezus. Yahweh Jehovah maakt zalig. Zo is uw naam. Heere, als het vanavond te midden van allerlei andere dingen uit de tekst toch bijzonder gaan mag over uw naam, bidden we allereerst of u uw naam wilt verheerlijken. Of u wilt zorgen zelf voor de eer van uw naam. Of u uw naam wilt verheerlijken in deze dienst, heel in het bijzonder als uw woord bediend wordt. En dan is het tot eer van uw naam dat het woord bediend wordt in betoning van geest en van kracht. Dat hebben wij niet verdiend. Maar Heer, wil het, we bidden het u doen om uw grote naam. En wil u het woord zo laten verkondigen dat de goddelozen onder ons mag worden aangezegd dat het hun kwalijk zal gaan. Dat degene die zich warmen geestelijk gesproken aan wat sprokkelhout van eigen bodem, ontdekken dat hun religieuze gedachten over zichzelf geen waarde hebben. Maar wil u ook de harten van hen die worstelen met geestelijke vragen. Mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wil u ze onderwijs geven? Zo onderwijs geven dat ze ontdekken dat er bij hen niets is wat voor u kan bestaan. Maar laat ook zien, Heere, dat er nu een naam gesproken is, uitgeroepen is op deze aarde, die ook uitgeroepen mag worden in de prediking. Deze naam van de zaligmaker, die zondaren lokt en nodigt en trekt door de kracht van zijn geest om de zaligheid buiten zichzelf in hem te zoeken en te vinden. Wil u ook bijzonder met hen zijn, Heren, die iets mogen kennen van dat werk van u, die u vrezen, die luisteren naar uw stem omdat hun oren zijn opengegaan door de krachtige werking van uw Heilige Geest, maar die in duisternissen wandelen en misschien op het ogenblik wel heel erg in donker zitten. Als Satan sist, gij hebt geen heil bij God. Je bedriegt jezelf, je beeld je maar wat in. En als ons eigen hart geen verweer heeft. Heere, wil u vanuit uw woord onderwijs geven. En niet in moedeloosheid laten verzinken. Maar uitzicht bieden, al is het door de nevels en de mistvladden heen op uw naam. Ja, wil u bijzonder al uw kinderen gedenken. Leer ze op uw naam betrouwen en leunen door het geloof. Steunen al hun vastigheid, hun geestelijke fundering vinden in u, de levende God, in Christus Jezus door de Heilige Geest. Heer, wil zo het woord zegenen. Wil ons ook gedenken in het uitdragen van de boodschap. We zijn van u afhankelijk. En laten dat niet alleen maar woorden mogen zijn die heel makkelijk over onze tong rollen, want die woorden hebben geen betekenis. Maar u weet hoe dat ligt in ons hart. O God, help ons. Want zonder u, ook op de kansel, kunnen we niets doen. En wil u geven dat we bediend mogen worden uit het heiligdom. We zegen u heel de gemeente. We bidden u voor allen en een ieder. Voor degenen die hier zijn, voor degenen die misschien deze dagen met vakantie zijn, voor de gasten in ons midden, voor degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon of via andere middelen die er tegenwoordig zijn, misschien ook later getuigen zijn van deze dienst, zegen u alle heren en laat het woord zijn krachtige, zijn ontdekkende, zijn bemoedigende, zijn onderwijzende loop hebben. Zegen u ons ook als onze omstandigheden niet gemakkelijk zijn. We zijn deze week op dit goede eiland weer opgeschrikt door een heel ernstig verkeersongeluk. In de nacht van vrijdag op zaterdag. 3 mensen omgekomen. 1 4de zwaar gewond. Heren, we dragen de zwaar gewonden aan u op. En bidden of u voor zijn leven wilt zorgen en uitkomst wilt schenken op het gebed. We bidden u ook voor allen die door deze verliezen en door dit ernstige gebeuren direct betroffen zijn. O God, wil u hen sterken en laat in alle rouw en verdriet hun hoop en verwachting van u mogen zijn. En zegen u deze roepstem de zoveelste in de laatste tientallen jaren. Zegen u het, Heere. Opdat we wakker geschud worden, ook wanneer we jong zijn. En opdat we weten dat ons leven maar flinterdun is. Broos als het is. Een handbreed niet meer. Wil u, Heere, met de gemeente zijn, ook nu ze vakant is. Het is alweer 2 weken geleden dat dominee Egas afscheid nam. We bidden u voor hem. Of u, wanneer hij over een kleine 14 dagen bevestigd zal worden in Nieuwkoop en in Vianen, hem een goede ingang wilt geven in de gemeente. Laten deze weken en de begintijd in de nieuwe gemeente ook voor hem en voor zijn vrouw en voor al de hunne gezegend mogen zijn. En zegen u de gemeenten met hem. Zegen u ook de gemeente die zonder eigen predikant, zonder eigen herder en leraar achterbleef. Wil u voor haar zorgen? U weet wat er aan problemen en moeite geweest is en nog is de achterliggende tijd. Heere, wil u de gemeente leiden. En laat het woord uit de profetie van Ezechiël maar waar zijn. Ik zelf zal naar mijn schapen vragen. Dan zijn we in de handen van de beste herder en de beste leraar. Maar u wilt als de beste herder en de beste leraar ook u bedienen van mensen. En laat dat ook een zaak van gebed mogen zijn voor de toekomst. Hoe het moet, wij weten het niet, we hoeven het ook niet te weten. Maar toch het gebed zijn voor de toekomst. Of u de lege plaats wilt vervullen. En laat dat leven en in de gemeente en in de kerkraad. Zegen u onze kerken ook nu deze komende week een week is waarin de synode zal vergaderen. Wil u alle afgevaardigden bijzonder gedenken. Geef ze wijsheid, genade, standvastigheid en ook volharding om de lange en vaak vermoeiende zittingen ook uit te zitten. En laat de synode door u gezegend mogen worden. En tot een zegen zijn voor de kerken. Laat daar ook veel gebed voor mogen zijn. Wil u niet alleen aan de broeders afgevaardigden gedenken, maar bijzonder aan het moderamen en aan allen die op andere wijze bij het synodewerk betrokken zijn. Wil u met al het werk van de kerk zijn. We bidden u bijzonder voor zendingswerk, evangelisatiearbeid, verkondiging van het evangelie onder Israël, allerlei vormen van hulpverlening. Heere, laat het gebruikt worden als instrumenten in uw goddelijke handen voor de komst en de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen u ook allen die zich voorbereiden voor een plek in uw koninkrijk. En dan denken we aan allerlei opleidingen waar mensen worden opgeleid voor het ambt van dienaar van het woord, maar ook voor andere taken en werkzaamheden in het onderwijs, in het bijbelvertaalwerk en in zoveel andere dingen. Heere, zegen dat werk. Zegen u ook het werk aan onze eigen theologische universiteit. Bijzonder degenen die zich voorbereiden op het wondere ambt, wat wonderlijk zwaar is en voor velen steeds zwaarder lijkt te worden, maar wat ook wonderlijk schoon is. En voor u, naarmate de Heere Jezus Christus in zijn komst dichterbij je steeds schoner wordt. Als het evangelie gepredikt wordt tot aan de uiterste einden der aarde. Heere, zegen ook degene die tot dat ambt zich voorbereiden. Zodat ze bij u op school mogen gaan en daar mogen blijven. En er nooit met een diploma vanaf komen in dit leven. Maar steeds meer uw onderwijs nodig krijgen. Geef dat ook aan onze dienaren van het woord. Bewaar ons voor dienaren van het woord die het kunnen. Die het in de hand hebben of in de vestzak hebben. Maar geef ons dienaren die het niet kunnen. In eigen kracht. En die voortdurend u nodig hebben. Als bedelaars verkeren voor het volk wat u hen toevertrouwde. Aan de troon van de genade. Spreek, Heere. Want hoe zal ik kunnen spreken als ik niet eerst naar u gehoord heb? Wil u zo in het kerkelijke leven zijn, in het brede kerkelijke leven zijn, in kerkelijk Nederland zijn? Heren, laten we lijden onder de verscheurdheid en de verbrokenheid. En nooit in een zekere religieuze knusheid denken dat we het wel aardig hebben. Maar dat er ook in ons hart, en vooral in het hart van degene die u vrezen, verdriet mag zijn over de verbreking van Israël. En wil u geven dat er een hartelijk verlangen mag zijn, dat de woorden van de belijdenis meer en meer waar gaan worden, ook in onze zo egoïstische en verbrokkelde tijden. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de waarachtige gemeenschap der heiligen. Die is er, heren. En ze zal er ook komen en ze zal op de laatste dag zichtbaar zijn. Maar wil u het ook zichtbaar maken onder ons en in onze dagen? Zegen ons zo samen. Geef ons een goed uur in uw huis. En wil u uw naam verheerlijken in luisteren en in spreken. We bidden het uit genade. In de naam van de Heere Jezus. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. En de collecte is bestemd vandaag. De eerste voor de kerkelijke kassen. De tweede voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 81, het 8e en het 12e vers. Ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen. Of ge op mijn genaam in uw tegenheen, op mijn naam alleen en mijn woord zoudt bouwen. En het bekende 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. 8 en 12 van 81. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we samen uit de lofzang van Maria, de berijming daarvan. Derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk de saambarmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Dat is het derde vers van de berijming van de lofzang van Maria. Er zijn, geliefde gemeenten, in de loop van de eeuwen allerlei fabeltjes over het christendom verteld. Een van de meest hardnekkige is, vooral over het orthodoxe christendom, dat het de religie zou zijn van de angst. Godsdienst in het algemeen is een uitermate geschikt middel, zo zeggen allerlei leugenprofeten, om mensen angstig te houden en onder de knoet te houden. En dat vind je heel in het bijzonder in de meer orthodoxe kringen. Is het waar? Ik ontken niet dat er mensen zijn onder ons die angsten kennen. En dat het onderwerp religie en angst best eens een keer grondig bekeken zou mogen worden. Want er liggen wat vragen. U hoeft maar een dominee met veel pastorale ervaring te spreken. Of een hulpverlener die goed thuis is in onze kringen. Dat is niet gering. En ik wil er ook niet goedkoop over doen vanavond. Maar betekent dat als mensen zo door allerlei omstandigheden hun angsten kennen, dat dat de schuld is van de religie of liever van het christendom? Nee. Dan heeft men in elk geval nooit begrepen wat de Bijbel bedoelt met die hele bekende uitdrukking. Dat het gaat in het christelijk geloof om de vreze des Heren. Zo op de klank af lijkt vreze des Heren een woord te zijn wat herinnert aan angstgevoelens of iets dergelijks. Maar dat is het niet. De vreze des Heren is een kostbare schat. Een diep geheim. En daar willen we vanuit het woord van onze tekst vanavond bij stilstaan. Het geheim van de vreze des Heren schrijven we boven deze woorden. En dan letten we op drie dingen die zo uit onze tekst af te lezen zijn. Het wezen van de vreze des Heren, dat vindt u in het begin. Wie is er onder u lieden die de Heren vreest? En dan mag u van mij in plaats van de komma een dubbele punt lezen. Die naar de stem van zijn knecht hoort, want dat is kenmerkend voor de vreze des Heren, een luisterend leven. In de tweede plaats de aanvechting van de vreze des Heren, als hij in duisternis zijn meervoud wandelt en geen licht heeft. Dat kan. En dat gebeurt. Als je de Heere vreest. En tenslotte het vertrouwen in de vreze des Heeren. Want dat is de pit. De kern van de vreze Gods. Vertrouwen. En dan lezen we aan het slot dat hij betrouwen of vertrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Dus het geheim van de vreze des Heren, het wezen van de vreze des Heren, de aanvechting van de vreze des Heren en het vertrouwen in de vreze des Heren. Degenen die een klein beetje in de Bijbel thuis zijn, weten dat in het tweede stuk van de profetie van Jesaja verschillende profetieën voorkomen. Tegenwoordig zegt men vaak liederen, het zijn ook in de vorm liederen, profetische liederen dus, waarin het gaat over de knecht des Heren. Het allerbekendste is natuurlijk Jesaja 53. Dat is het laatste profetische lied dat in Jesaja staat over de knecht des Heren. Maar er zijn er nog drie. U vindt het in Jesaja 42, in Jesaja 49 en het derde profetische lied vinden we hier. Want hier spreekt de knecht. En onmiddellijk voorafgaande aan onze tekst lezen we dat de knecht des Heren de volgende dingen zegt. De Heere, Heere, vers 4, heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord te rechter tijd te spreken. En vers 5, de Heere, Heere, heeft mij het oor geopend. Ik ben niet wederspannig, ik deins niet terug, ik wijk niet achterwaarts, maar ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en de wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Wie is de knecht des Heren? Of sommigen zullen zeggen, dominee, als duidelijk staat in het Nieuwe Testament, knecht des Heren, dat is de Heer Jezus Christus. Ja, daar komen we wel terecht. En dat is wel de diepste bedoeling van die profetische liederen in Jesaja. Maar niet te snel, niet te snel. Zorgvuldig luisteren. Dat is heel belangrijk voor een dominee als hij zijn preek voorbereidt of zijn catechisaties voorbereidt. Maar ook voor de gemeente als ze luistert naar het woord of naar de prediking. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik over het zorgvuldig luisteren op en onder de kansel niet zo erg gerust meer ben. Want onze tijd is natuurlijk een tijd waarin alles snel moet. En dat raakt ook dominees en docenten en gemeenten. We hebben geen rust meer in ons lichaam, laat staan in onze ziel. Luisteren. De knecht des Heren, dat wordt op drie manieren uitgelegd. En alle drie de manieren hebben iets, maar de laatste is de eigenlijke betekenis. Knecht des Heren, dat is allereerst Israël. Exodus 4. Dan zegt de Heere via Mozes tot Farao: laat Israël mijn knecht de woestijn intrekken om mij te dienen. Maar weet u wat er met die knecht gebeurd is? Die knecht Israël, geroepen om knecht te zijn, die heeft zijn knechtschap en zijn kindschap verzondigd. U weet wat er in de woestijn gebeurd is. Ik hoef u niet op te halen wat er in de koningentijd gebeurd is. Israël heeft zich niet als knecht gedragen, is ongehoorzaam geweest. En Israël is afgekeurd als knecht. God heeft het vonnis voltrokken. Het is het meest zichtbaar geworden in de oordelen rondom en in de Babylonische ballingschap. En daarom Israël, die het knechtschap verzondigd heeft, omdat ze de afgoden gediend hebben en geen knecht van de Heere wilden zijn. Israël, de afgekeurde knecht, dat hele gegeven uit de Bijbel roept om de echte knecht, de ware knecht. Wie is de ware knecht? Wel, de knecht des Heren, dat wordt ook wel eens ingevuld als de profeet. En zo op het eerste gezicht zou u zeggen, dat klopt wel enigszins als we hier Jesaja 50 lezen. Want van een profeet kun je toch wel zeggen dat de Heren hem een tong der geleerden gegeven heeft, opdat ik wete met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. En vooral ook het vijfde vers, de Heren heeft mij het oor geopend. Ja, dat zijn dingen die ook van Jesaja gezegd zouden kunnen zijn. Ja. Ja. Maar die profeten, zelfs een godvrezend man en een knecht van God als Jesaja zeker was als profeet, zijn en blijven zondige mensen. En al hoorden ze naar God en al riepen ze het volk op tot bekering, er zijn donkere bladzijden in hun levensboek. Een van de duidelijkste vindt u bij Jeremia, als Jeremia moe is van het preken, doodmoe. Hij moet altijd maar weer de oordelen van God aanzeggen. En toen had hij een beslissing genomen, ik spreek niet meer. Toen was Jeremia niet op zijn plek. Maar het werd een brandend vuur in hem. En hij moest spreken. God liet hem niet los. Maar knecht, oh ja, vaak door genade gehoorzaam, maar in zichzelf onwillig en soms zelfs vol verzet. De knecht, een profeet, dat roept om de ware profeet en leermeester. En zo komen we in deze woorden van het Oude Testament bij de Heere Jezus terecht. En zo onderstrepen we wat het Nieuwe Testament zegt over de knecht des Heren. De afgekeurde knecht Israël was geen knecht meer. En de profeten waren hoogstens knechten, nog besmet met vele onvolkomenheden en zonden. Maar de ware knecht zou komen. Jesaja heeft het voorzien. De knecht. En dan staat er dat die knecht hier in deze profetie aan ons wordt voorgesteld als een profetische gestalte. Want de Heere heeft zijn oren geopend. Kijk, daar begint het bij de profeten altijd mee. Die beginnen niet met preken of met spreken. Dat zijn mensen die beginnen met luisteren. En als u denkt, gemeente, aan de prediking van het woord, moet u daar altijd maar op letten. Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld. En dan staat er niet, en gij zult vele woorden spreken. Gelukkig ook maar niet. Gij zult naar mijn woorden horen. En van mijnentwegen het huis van Israël waarschuwen. Dat is nog steeds belangrijk in de dienst des woords. Of je een dominee hebt of een dominee krijgt, die leerde luisteren naar de stem van de grote herder. De Heere Jezus luisterde volmaakt naar de stem van zijn vader. En zo kon hij in opdracht van zijn vader en in gehoorzaamheid van zijn vader de woorden spreken met de moeder ter rechter tijd, met de belasten en de beladenen, met de zondaren en de tollenaren, met het verloren. Nou, dat kostte hem de geeselslagen op zijn rug. Maar daar is hij niet voor teruggeweken. En zo zien we in deze profetie van de knecht des Heren, de lijdende Messias, met zijn bebloede rug, waar de zware Romeinse geesel de diepe sporen ingetrokken heeft, voor ons staan. En dat hij profeet is, blijkt dan. Want als hij gesproken heeft over zichzelf, over zijn gehoorzaamheid, over zijn lijden, dan begint hij te spreken. Dan spreekt hij door middel van de profeet Jesaja de hoorders van die tijd aan. En wij worden in deze 21ste eeuw nog steeds door datzelfde woord aangesproken. En dan hoort de gemeente van Israël deze woorden. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Ja, dat woord is gericht tot de Israëlieten, tot de gemeente Gods van die tijd. En dan kijkt de Heere Jezus Christus als het ware in het gewaad van de profetie, die verzamelde gemeente rond en hij zegt, wie is er onder u die de Heere vreest? En die naar de stem van zijn knecht hoort? Wel, gemeente, laten we die vraag meteen maar naar onszelf toepassen. Wie is er onder ons die de Heere vreest? Jongen daar in je bank of op de galerij, meisje in de kerk, u die ouder bent, broeders ouderlingen, dominee op de kansel. Wie is er onder u die de Heere vreest? Ja, wat is dat? Wat bedoelt de knecht des Heren, zoals Jesaja hem in dit geïnspireerde woord van God doet spreken, ter sprake brengt? Vrezen van God, ik duidde het al aan in de inleiding, betekent niet angst voor God. Er zijn tijden geweest, vooral ook in West-Europa, dat veel mensen bang voor God waren. Er is een hele geschiedenis geschreven over de angst van het Westen. In de middeleeuwen waren de mensen bang wanneer de pestepidemieën rondgingen en ze kastijden zichzelf en ze gingen meer naar de kerk en ze dromden samen in de biechtstoelen. Want God slaat ons. Er zijn tijden geweest, bijvoorbeeld in de tijd van de grote brand in Londen, 1660 ongeveer. Dat mensen spraken van de oordelen van de Heere. Zelfs in de vorige eeuw, 1940, 1945, werd er in de gereformeerde gezindte en daarbuiten gezegd: de wolken met de oordelen van God hangen laag en sommigen werden bang. Maar in het algemeen gezegd, gemeente, is die naamloze vrees voor God, die op zichzelf genomen niet goed is, weggeëbt uit Europa. En dat heeft ook hele kwalijke gevolgen gehad. Want als je willekeurige mensen in de straat aan zou spreken, ben je wel eens bang voor God, ben je wel eens bang voor de dood, dan zeggen ze: man, hou op. Ben gelukkig van die christelijke erfenis verlost. En waar in het verleden een zeker besef van de majesteit van God en van de dingen die God deed in de geschiedenis breed gedragen werd door grote lagen van de bevolking, is het laatste restje van christelijk vernis verdwenen in onze dagen. Laten we het maar eerlijk zo noemen. Ja, maar dominee, is die angst of is die vrees die u nou net aanduidde dan iets goeds? Nee, ik zei het al. Maar een zeker besef van de majesteit van God en een zeker besef van de heiligheid van het woord kan een volk, kan een cultuur bewaren voor veel openlijke en openbrekende zonden. Maar nogmaals, dat is niet de vrezen des Heren. De vrezen des Heren, dat is in wezen van de zaak twee dingen. Dat is ontzag voor de majesteit van God. Als Jesaja, zijn roepingsvisioen staat in hoofdstuk 6, de tempel binnengaat en de heiligheid van God ziet, omdat hij een visioen krijgt in de tempel en de troon van God ziet, omringd door engelengestalten. En dan hoort hij de engelen zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Dan buigt, dan krimpt Jesaja ineen voor de majesteit van God. En dan zegt hij: wee mij, want ik verga omdat ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Buigen voor de majesteit van God, omdat je beseft wie je bent, hebben we het geleerd. Vrezen des Heren is gedrenkt in de ootmoedige belijdenis. Ik ben een zondaar en woon in het midden van een volk van zondaren en sta te midden van de zondaren. En wie zou die God tegen wie wij gezondigd hebben dan niet met eerbied vrezen? Eerbied, ontzag, dat is het ene. Maar tegelijkertijd hoort er ook iets bij van het kinderlijk vertrouwen, de aanhankelijkheid en de afhankelijkheid. Zoals een kind wanneer moeder of vader kwaad op hem is. Toch, vroeger of later, dat kan verschillend zijn, weer naar vader toe gaat en toch misschien met tranen in de ogen het aan moeders hand, aan moeders hart uitsnikt. Dat hoort ook bij de vrezen Gods. Het toevlucht zoeken bij de Heere, kinderlijk aanhankelijk en afhankelijk zijn. En dan vraagt u misschien: ja, hoe leer je dat? Eerbied voor Gods majesteit en kinderlijk afhankelijk en aanhankelijk zijn. Onze tekst geeft daarvan zo'n diepe en en kostbare uitleg. Want zo mag u het begin van de tekst lezen. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? En als de mensen dan niet zouden begrijpen wat die uitdrukking betekent, dan heeft Jesaja geleid door Gods geest daaraan toegevoegd. Dat zijn de mensen die naar de stem van zijn knecht horen. Hoe wordt de vreze des Heeren geboren? Niet uit een soort nameloze angst voor allerlei gerichten en moeiten en pijnen die over de wereld gaan, nee. Maar door het luisteren naar de stem, naar het woord. Kijk, want als God in het leven van mensen gaat werken en hen leert wat de vreze des Heren is, dat gaat nooit buiten het woord om. God gebruikt woord en geest, een bijzonder de prediking van het woord, door de werking van zijn geest, om harde harten te breken en samen te voegen tot de vreze van zijn naam. Prachtig voorbeeld is de geschiedenis van Lydia in Handelingen 16. Die mag u en die mag jij straks thuis wel eens nalezen. Daar zie je hoe het gebeurt. Lydia is in Filippi gekomen en Paulus is er op een wonderlijke manier ook gekomen. En Paulus op de Sabbatdag opent hij de schriften en Lydia, een heidense vrouw die belangstelling heeft voor het Jodendom, is daarbij. En dan staat er dat als Paulus de schriften opent, prachtige uitdrukking, dat de Heere, de Kyrios, de opgestane Christus, haar hart opende, zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Misschien dat een enkeling het zich nog herinnert, maar ik heb meer dan eens gezegd dat daar eigenlijk een uitdrukking gebruikt wordt die je zo mag omschrijven, dat de Heere haar hart opende, zodat zij een en al oor werd voor de boodschap. God opent haar hart. Dat harde hart, dat stenen hart wordt gebroken. Het wordt zacht gemaakt, het wordt een gebroken hart. En waaruit blijkt dat ze wordt een en al oor. Ze dringt als het ware de woorden van de apostel, de woorden van God in. En dat is dus een belangrijke vraag als het gaat. Hoe leer je nou de vreze des Heren? Wat betekent het woord voor u? Is uw hart onder het woord en door de Heilige Geest zo gebroken dat er ruimte kwam, plaats voor het woord, en dat u leerde horen, leerde luisteren? Hunkerde, spreek mij van God. Bestraffende woorden, ontdekkende woorden, ontgrondende woorden, waardoor je geestelijk gesproken geen been meer had om op te staan en je te handhaven voor de levende God. Maar ook woorden waar een wonderlijke aantrekkingskracht van uitging. Je moest God wel vrijlaten als je zag op jezelf. Maar je kon God niet loslaten, omdat zijn woord lokstemmen, roepstemmen bevatte. Verborgen boodschappen van de enige weg en van de enige naam. Is het zo in uw leven geworden? Hunkering naar het woord. Wat een zegen als dat zo is. En wat zou er gebed moeten zijn onder ons? En ik hoop dat het er bij u is en bij jou is. In de kerk. Heere, geef ons, geef onze kinderen toch dat. Dat onze harten geopend worden en dat wij acht gaan geven, een en al oor worden. Laat dat ook zo mogen zijn in deze wereld, onder onze onkerkelijke en volstrekt ongelovige buren misschien. Want als er echt geluisterd wordt, dan kan dat als een olievlek om zich heen gaan werken. Eén voorbeeld, om niet te breed te zijn. De grote Engelse prediker George Whitefield op een gegeven ogenblik in de open lucht zijn massa-ontmoetingen hield. 1000, 2000 mensen kon hij bereiken met zijn machtig stemgeluid, terwijl hij sprak van een boerenkar. Toen kwamen er, terwijl hij al anderhalf uur bezig was met het woord van God te bedienen en de mensen ademloos luisterden. In de verte een groep mijnwerkers. Hun taak voor de dag, hun uren zaten erop en ze gingen naar de nabijgelegen dorp om daar hun kelen te spoelen met het Engelse bier. Maar ze stopte. En terwijl de schare al ontroerd was onder de ernstige prediking van Whitefield, konden ze niet anders dan luisteren. En het duurde niet lang of hun zwarte gezichten van het kolenstof, er kwamen witte strepen in van de tranen. En toen Whitefield zei, het is tijd om te stoppen, want ik ben al 2 uur bezig geweest. Toen riepen ze naar hem, please go on. For God's sake, go on. For our soul's sake, go on. Die hadden begrepen wat het is te horen. Want dat betekent, zoals u weet en zoals jij weet, alsjeblieft ga door. Om Gods willen, ter wille van onze ziel, ga door. Want ze wisten het. Alleen door horen van deze woorden, alleen door de toepassende kracht van de geest in en met en onder deze woorden, kunnen wij behouden worden. Kijk, en dan ga je horen. En dan hoor je, wanneer dat woord zijn kracht gaat doen in het leven, hoe arm je bent in jezelf. Maar je gaat je ook zalig horen aan de stem van Gods knecht. Want, en dat stip ik alleen maar even aan, als die stem van Gods knecht Jezus Christus spreekt, dan spreekt die stem met macht. Dan spreekt hij met dezelfde macht als de schepper van hemel en aarde. Die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. En als hij zegt, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven, dan zijn ze vergeven. En als hij zegt, ik wil, word gereinigd, dan wordt de melaatse gereinigd. En zou je daarom niet bidden 2 dingen. Heere, leer me luisteren naar uw stem, zodat ik net als Lydia met een geopend oor en een geopend hart mag luisteren. En het tweede is, spreek slechts een woord. 1 woord met macht. En voorbij is der zonde nacht. Ja, dat zegt u nou wel, dominee, maar dat staat niet in de tekst. Want als je nou de Heere vreest, doordat je onder de stem van de knecht des Heeren klein geworden bent, maar ook door die stem van de Heeren vertroost bent, dan is die nacht van de zonde niet voorbij. Want ik lees iemand die de knecht van de Heeren hoort, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Kan dat dan? Dat je de Heere vreest, dat is een kind van God, dat is duidelijk. Als je die krachtige, die liefelijke, die ontdekkende, die vertroostende stem van de knecht des Heeren gehoord hebt. En dan in donker. Ja, dat kan. Dat komt in de Bijbel op allerlei plekken en in allerlei verbanden voor. En dat moeten we vandaag goed en schriftuurlijk en geestelijk zien. We leven in tijden, gemeente, waarin op kerkelijk erf en op geestelijk erf een heleboel in beweging is en heel veel verwarring is. Een mens, en ik spreek ook voor mezelf, een mens zou soms zeggen, Heere, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Nou, dat is niet zo erg hoor, als je daar echt mee voor God terecht mag komen, want dan heeft de Heere gelegenheid om onderwijs te geven. Maar het is niet makkelijk. Maar een van de dingen die vandaag gaande is, is dat je een vorm van christendom krijgt, wat uit Amerika is overgewaaid, Waarbij men zegt, ja, als je toch een kind van God bent, dan ben je, dan heb je iets van het triomferende leven. Ja, je hebt van die mensen in jullie kringen en in jullie kerken, die zitten altijd maar te twijfelen en altijd maar in zichzelf te wroeten. Nou, begrijpt u me goed, gemeente, twijfelen en in jezelf groeten, dat is niet recht. En dat kan ook te maken hebben met een hele verkeerde geestelijke instelling, laat ik dat ook maar eerlijk zeggen. Maar die mensen wijzen dat zo af dat ze zeggen van, ja, dat heb ik toen ik tot geloof kwam en toen ik de keuze mocht maken, radicaal achter me gelaten. En nu hoor ik bij de triomferende christenen, oh ja. Ja, want er staat in de Bijbel dat ons geloof de wereld overwint. Juist. Ons geloof. Bent u misschien iemand van enkele teksten? Ja, dat moeten we altijd voor waken, niet wij ook. Want het is waar, gemeente, dat staat er en het is ook zo. Dat in het geloof de kerk des Heren de wereld overwint. Allereerst in de persoonlijke beleving. Maar bijzonder ook wanneer we ontdekken dat het woord zijn kracht gaat doen en Christus in het gewaad van zijn woord heerst. In ons leven, in zijn gemeente, onder zijn kinderen. Maar dat gaat altijd dwars door de smartelijke ervaring van de strijd heen. Zoals onze catechismus alleen maar de schriften en in het bijzonder de brieven van Paulus naspreekt als ze zegt dat de christenen moeten bedenken dat een drie doodsvijanden de wereld, de duivel en hun eigen vlees niet ophouden hen aan te vechten. En dan staat er niet dat dat dode vijanden zijn die we achter ons kunnen laten op een gegeven moment in het leven. Nee, het zijn doodsvijanden. Dat betekent, ze hebben het op onze dood, op onze ondergang voorzien. En dan is het niet vreemd dat de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt niet, gij zult de wereld overwinnen. En zeker niet, gij zult de wereld overwinnen in uw eigen kracht. Maar in de wereld zult ge verdrukking hebben. En dan hebt u eigenlijk de kern van deze woorden voor u staan. In duisternissen wandelen, dat kan verschillende oorzaken hebben. En let er daarom ook op, dat staat er niet zonder reden, want dat is heel letterlijk uit het Hebreeuws vertaald, duisternissen, verschillende vormen, verschillende kleuren. En het geestelijk licht wat doorgebroken was in het leven, dat kan verdonkerd worden. God kan zijn gunstrijk aangezicht verbergen. Hoe komt dat? Ik beperk me vanavond maar tot drie belangrijke oorzaken. Maar er zijn er meer. De allereerste die ik moet noemen is wanneer een kind van God in de tijd van Jesaja of aan het begin van de 21ste eeuw in zonde wandelt. Of door slordigheid in het geestelijke leven, door slordigheid in de oefeningen van het geestelijke leven, het spoor bijster raakt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. En dat onbedacht is vaak onbedacht door niet waakzaam te zijn. Door in zonde te verglijden. Door de zonde aan de hand te houden. En soms moeten we heel eerlijk zeggen, en u mag wel weten, ik heb het ook wel eens zo gezongen, dat heel bedacht, willens en wetens, de herder heeft verloren. Want je kan het soms heel goed weten op de bodem van je ziel dat je verkeerd bent. En dat je toch doorgaat. Ook na ontvangen genade. Uw zonde maken scheiding. Gemeente, laten we onszelf onderzoeken wanneer we iets van dat licht kennen. En nu in donker zitten, is er oorzaak. Verslapt, vertraagd, verachterd, in zonde gevallen, zonde aan de hand gehouden. En vooral, onderzoek uzelf of u uw eigen zonde ook niet aan het goed praten bent. Ik heb wel mensen ontmoet door de jaren heen, kinderen van God, die helemaal van hun plek waren. Zeiden, ja dominee, ik kan niet helpen, ben nou eenmaal zo. Ik heb nou eenmaal zo'n karakter. Dus uw karakter, dat is geen zonde? Nee, ons karakter op zich is geen zonde. Schepping van God. Maar dat karakter van ons, dat is ook door de zonde aangetast. En karakterzonde en karaktereigenschappen die tegen het woord van de Heere indruisen, zijn ook zonde. Niet te toegefelijk zijn voor jezelf als het over deze dingen gaat. Dan hebben we reden om te belijden, Heer, het zijn mijn zonden die scheiding maken. Maar dat is niet altijd zo. Er kunnen ook onbegrijpelijke leidingen van God in ons leven zijn. Denkt u maar aan het boek Job. Job had geen speciale zonde waarom hij zo in de narigheid en in de moeite terechtkwam. Waarom hij op de ashoop terechtkwam. Zijn vrienden probeerden hem wel daarvan te overtuigen, maar Job wist het. En daarom kon hij Gods weg niet begrijpen. En zo kunnen er in ons leven misschien op dit ogenblik wel omstandigheden zijn dat we in donker zitten omdat God onbegrepen wegen gaat. Wat Thomas Boston noemde in een van zijn kleinere boekjes, het kromme in het levenslot. Daar bedoelde hij dit mee, dan gaat je weg, je levensweg, geestelijk gesproken, niet langs een rechte weg, maar langs slingerpaden. En je bent op de ene bocht en je kan de andere bocht niet overzien. Heren, waarom die ziekte? Waarom moest ik mijn vrouw, waarom moest ik mijn dochter, waarom moest ik mijn zoon missen? Waarom die bittere vragen van binnen? Waarom die psychische pijn waar ik niet vanaf kom? Waarom dat verborgen kruis waar niemand van weet dan u alleen? Begrijpt u, duisternissen. En als je daaronder gebukt gaat, dan kan dat met zich meebrengen geen licht, geen overzicht, geen doorzicht. Nog een stap verder. Zonde, onbegrepen wegen, bijzondere aanvallen van de boze. Want vergeet u het niet, gemeente, de vorst der duisternis zit niet stil. Als iemand tot het licht gekomen is, dan weet hij dat hij zo iemand niet meer uit de hemel kan houden. Want God maakt zijn werk af. Maar hij zal wel proberen om de hemel uit het hart van Gods kinderen te houden, dat weet u toch. En wat is die bezig? Juist met mensen die veel van God ontvangen hebben, misschien nog maar kort geleden in het licht gedeeld hebben, in de eerste liefde gewandeld hebben, om ze weg te zuigen. Of iemand die meer en meer de Heere leert kennen en Christus heeft mogen omhelzen in de weg van het geloof en op hem heeft mogen leunen en steunen als op zijn bruidegom. Wat zal hij proberen om die weg te zuigen? En zult u niet vergeten, Satan heeft vooral twee groepen mensen op het oog. Binnen de kerk des Heren. Dat zijn de leiders, ook al zullen ze zichzelf geen leiders noemen, dat zijn de dienaren. En dat zijn de jongeren. Ik denk dat Paulus dat bedoelt als hij zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. En u moet maar nagaan in de geschiedenis van de kerk en ook in het leven van een man als Paulus, want daar weten we nogal wat van. Dat juist degene die het meest gebruikt worden, denk alleen maar aan Luther, de grote hervormer, ontzaggelijk beproefd zijn door de duivel. 20 jaar terug is er een boek verschenen, prachtig boek. Luther, mens tussen God en duivel. En daar staat het aan de hand van Luthers geschriften in. Geslingerd. Getormenteerd. Schrijft Luther zelf. Door de duivel. Maar nochtans. Hij wist wat hij aan zijn God en aan zijn Christus had. Maar het ging er soms heel diep door. In duisternissen wandelt. Kijk, en dan zegt de profeet, hij zegt dat ook namens de knecht des Heren, wat dan de weg is. Want die dingen gebeuren niet buiten Gods leiding en Gods wijze bedoeling om. Indien iemand in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat kan door allerlei omstandigheden zijn, maar dat gebeurt niet buiten Gods leiding om. En God kan juist de duisternissen gebruiken om zijn kerk te oefenen in de kennis, in het geloof en in de heiliging of heiligmaking van het leven. Een van mijn ouderlingen uit de gemeente in Canada die ik mocht dienen, die nu al lang in de eeuwigheid is. Een geoefend kind van God met veel kennis van de Heere Jezus. Haalde vaak het woord aan wat de Puritijnen ook meermaals zeggen. Hij zegt, dominee, als het licht is, dan geniet Gods kerk. Maar in het donker wordt Gods kerk het meest onderwezen. Gaat maar na in uw eigen leven. Ik weet wel, meestal zie je dat achteraf. In het donker wordt Gods kerk het meest onderwezen en het meest geoefend. Want dan wordt er ruimte gemaakt. Dan wordt er een bedding gegraven, zegt Wisse vaak. Voor het gezegende werk van de zaligmaker. En daarom hoeven we niet naar duisternissen te verlangen. Ik heb ze ook liever niet. En daarom hoeven we niet te vragen om geestelijke zonsverduisteringen in ons leven, als ik ze zo noemen mag. Maar acht het niet vreemd als ze komen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. En laat het uw gebed zijn, Heere. Gebruik die tijd van duisternis dan. Ik kan er geen weg mee. Ik kan geestelijk geen hand voor ogen zien, misschien wel. En die stemmen die sissen van binnen, ik kan ze het zwijgen niet opleggen. Maar gebruik het dan om mij aan u te verbinden. Of om mij meer aan u te verbinden. Laat uw ogen over mij opengaan. En laat de zon der gerechtigheid door mogen breken door de duistere nevels heen, opdat het licht worden. En hoe doet God dat? Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel, hoort u het? Dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnende over hen die in duisternissen wandelen. God geeft licht in donker door zijn woord. En wat de Heere dan in dat woord vooral laat zien, dat is eigenlijk maar heel eenvoudig. En ik moet me haasten om daar toch nog wat van te zeggen. Dat is een naam. Als je nou de Bijbel samen zou moeten vatten, dat kun je op verschillende manieren doen, dat weet ik wel, Oud en Nieuw Testament, enzovoort, enzovoort. Maar heel diep samengevat, dan zeg je, in de Bijbel staat een naam uitgespeld. Openbaart God in zijn naam wie hij is. En dan denk ik, u bent mijn gedachten al voor aan de grote Godsnaam, die wij vroeger aanduiden als Jehovah, maar dat is waarschijnlijk niet de juiste naam. Misschien is het Yahweh, maar ten diepste wist en weet niemand hoe die naam precies uitgesproken moet worden. De naam betekent in ieder geval, dat is wel duidelijk, Exodus 3, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de hoge Godsnaam, de naam van Gods soevereine majesteit. Mozes, ik ben die ik ben, ik ben God. Laat heel de wereld zwijgen. Maar die majesteit is ook de neerbuigende goedheid, want ik ben met u, Mozes. En al staan dan al de trawanten van Farao met getrokken zwaarden voor u om u ter plekke te doden. Ik ben die ik ben. De verbondsnaam. De trouw. Dus majesteit en trouw. En die naam heeft de Heere steeds dieper geopenbaard naarmate zijn woord meer en meer gestalte kreeg. En is op het diepst geopenbaard. En vergeet u dat alstublieft niet en jullie ook niet, jongelui. In de naam van de Heere Jezus. Want die naam betekent letterlijk Yeshua. Jehovah, Yahweh maakt zalig. In Jezus maak ik zalig. Door Jezus maak ik zalig. Want gij zult zijn naam heten, had de hemel gezegd, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Verlossen van hun zonde. En wat betekent dat nu in verband met het slot van onze tekst? Als iemand nou in duisternissen wandelt, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Wat is betrouwen? Wel, dat kun je ook kort zetten. Wat is betrouwen? Dat betekent allereerst de toevlucht nemen tot God. Het wordt bijvoorbeeld in boekjes over het ABC van het geloof. Wel vergeleken met een drenkeling die dreigt om te komen in het kolkende water van een donkere rivier. En hij krijgt een reddingsboei toegeworpen. En met een schreeuw grijpt hij aan die reddingsboei vast. En als hij zich daaraan vastklemt, dat is het begin van zijn redding. Want die boei blijft drijven, te midden van de kolkende baren. En betrouwen betekent dan, of vertrouwen betekent dan dus allereerst de toevlucht nemen. Maar dan ook erop zinken, zoals het vanmorgen in heel ander verband hoorde. En hoe dan de duisternis ook kolkt en hoe ook de dingen van binnen je kunnen aanklagen. Als je op die naam mag vertrouwen. Door je aan vast te klemmen in de weg van het geloof. Door het te omhelzen met heel je hart en heel je wezen. Dan blijft die naam wel drijven. Kolbrugge zegt het zo in een van zijn preken. Als je nou aangevallen wordt en de duivel sist en zegt dat je nergens heil kunt vinden, klem je vast aan dat ene woord van God. Want dat woord blijft wel drijven. Nou, dat mag je ook van de naam zeggen die in dat woord staat uitgespeld. Die naam blijft wel drijven. En dat hij leunen of steunen op zijn God. Steunen gaat, dat zegt het Hebreeuwse woord, verder dan alleen vertrouwen. Steunen is funderen. Al je heil en zaligheid daarop gronden en daarvan verwachten. Zodat je niet meer voor eigen rekening staat en op eigen benen staat. Maar dat je zegt, ik steun op u en ik betrouw op u. Ja, dominee, gaat dat dan zomaar? Nee, dat gaat niet zomaar. In het koninkrijk van God gaat niets automatisch zomaar, of wat voor woord van die strekking u ook bedenkt. Maar dat gaat omdat die naam uitgesproken is. En wat zegt die naam? En nu beperk ik me maar even tot de naam van de Heere Jezus. Die naam zegt, ik ben gekomen om zondaren zalig te maken. Dat betekent dat de Heere Jezus weet dat wij allemaal zondaren zijn. Toen de Heere Jezus hier op aarde kwam, zijn wij hem niet tegengevallen, want hij wist wat maaksel we zijn. Hij wist, zegt Johannes in hoofdstuk 4, wat in de mens was. En hij weet hoe zwak, hoe klein, hoe schuldig, hoe verloren we zijn. Maar hij zegt, hoe verloren u ook bent, mijn naam is Jezus. Ik kan zalig maken. Ik wil zalig maken. Ik zal zalig maken. Mijn naam staat daarvoor garant. En dan mag een zondaar die zichzelf moet aanklagen. Die van zichzelf moet zeggen, voor het eerst of opnieuw, Heere, ik heb mezelf in het donker gebracht. En als ik naar mijn eigen hart kijk, dan ben ik ook nog zo dat ik de duisternis liever heb dan het licht. Maar zou u om uw naams wil aan mij willen denken? Zou u om uw naams wil naar mij om willen zien? En dan zegt die naam dat Jezus Christus gekomen is om zondaren midden in hun nood, waar u ook zit, waar jij ook in vast zit, midden in hun nood te redden en uit het duister te rukken als hij een mens tot bekering brengt. Maar ook degene die in het donker wandelen uit het duister wil bevrijden. En soms door de schaduwen heen, maar misschien wel in het volle licht mag ontdekken. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was ze die mijn heil bewerkte. Heb je daar iets van mogen ontdekken? Van de grootheid van die naam, van de waarde van die naam. Die naam die zegt wie God is, wie Jezus is. Die naam die ook uitdrukt dat hij altijd een waarmaker van zijn naam en van zijn woord is. De God die niet kan liegen. En de Christus die niet kan bedriegen. O gemeente, we worden opgeroepen vanavond door de profeet Jesaja. Wat zeg ik door de knecht des Heren? Om deze zaligmaker te zoeken. En om zijn naam aan te roepen, zoon van David, ontferm u mijner. Maar haast u, haast je. Want het kan zo zijn dat de tijd van de genade voor u en voor jou en voor mij heel kort is. En wat als je dan de Heere liet roepen, een lied nodig is. En de oproep tot bekering langs je schouders af liet glijden. Zoals je het soms ziet bij een hond die in het water gevallen is, op de kant krabbelt en schudt. En je denkt, nou hij zal nog wel een poosje nat blijven. Nou hij is gauw droog hoor. Zo zijn veel kerkgangers. Beetje nat van het woord, ja dat toch wel aangegrepen misschien. Maar je schudt wat zo buiten de kerk en het is weer weg. Leef zo niet door, maar zoek de Heere. En bouw ook niet op wat eigen gemaakte religiositeit, want dat is het vers wat volgde in zijn aangrijpende kracht. Jesaja, of liever de knecht des Heeren via Jesaja zegt, wie in duisternissen wandelt en toch de Heere vreest, die mag betrouwen op de naam van zijn God, maar als je in het licht wandelt, in je eigen kunstlicht wandelt. En mij niet nodig hebt. Dan zul je in smart neerleggen. Sommigen van u weten misschien, daar is een hele bekende preek over van de Engelse baptistenprediker Joseph Charles Philpott. Uit de 19e eeuw. Die heeft deze titel. En neem die titel maar mee. En overdenk hem. Het gaat over de laatste verzen van dit hoofdstuk, de beide verzen. De erfgenaam van de hemel wandelende in de duisternis. En de erfgename van de hel wandelende in het licht. Dat kan. En dat is de laatste ernst van dit schriftwoord. O, als u in het licht meent te wandelen. Maar die naam niet kent. Als u misschien neerziet op mensen die vragen, twijfels, duisternissen hebben. Leef zo niet verder. Maar zoek het bij die naam. Om op goede Bijbelse gronden te weten. En ik leun op mijn God. Al wankelt de wereld. Al wankelt de zichtbare kerk. Al wankelt de theologie. Al wankelt het geestelijk klimaat in West-Europa. Al wankelen alle fundamenten. Wie het bij die naam zoekt. En als een drenkeling zich vastklemt aan zijn God. Komt niet beschaamd uit. En dan ga je die naam spellen. Jezus. Spelt u hem maar in gedachten. Jezus. Zaligmaker. En dan ga je die naam bewonderen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saambarmhartigheid verwachten. Amen. Met dankzegging. Heren, wat een wonder dat u uw naam bekend gemaakt hebt. De naam van u, die heilig is en geducht. Maar de naam die ook luidt, Heren, Heren, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Die naam hebt u bekend gemaakt in de Heere Jezus, ten volle. O, laat ons niet rusten, voordat we het op goede Bijbelse gronden mogen weten, geborgen te zijn in die naam en behouden te zijn door het reddingskoord wat in die naam is uitgespeld. Dank, Heere, dat u ons deze dag en deze dienst gaf. Laat alles wat niet was naar uw wil en tot uw eer bedekt mogen zijn onder het bloed van de Heere Jezus. En dat wat u gaf, en het was toch uw woord. Wil u dat zegenen, Heere, opdat we wakker geschud worden, of onderwezen worden, of bemoedigd worden, of ontgrond worden. U weet wat we nodig hebben. En laat het woord ook mee mogen gaan deze week in. Heere, gedenk ons. En wil u ons in genade aanzien. En ons alle sterken bij de dingen die deze week gebeuren moeten. Niemand van ons onverwacht. En in het bijzonder niet onbekeerd uit dit leven wegnemen. Dat vragen we om Christus wil. In dankzegging. Amen. Psalm 33 vers 11 is onze slotzang, gemeente. Graag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.